mensen. Het is nog een beetje koud, maar de kachel staat op vol en de kaarsen branden. Dus het kan niet misgaan. Welkom in deze dienst waarin voor zal gaan door meneer Jaap Janderman. Het orgel wordt bespeeld door Hans Kelder en de kostendienst is hier in de vertrouwde handen van Wendy Overkamp. De bloemen uit de dienst willen we graag meegeven aan Hans Kelder. Vorige keer moest hij zijn hele muziekrepertoire opbouwen, vandaar Hans. Een goede observeren zal het kerkraadslid Hermine Victor hebben gemist. Zij en haar man hebben allebei corona. Gelukkig in lichte mate, maar ze zitten wel tot 15 december in quarantaine. Beterschap Hermine en Ronald. En Klasje is in huis. We hopen haar weer gauw hier te kunnen ontmoeten en te kunnen spreken. Ze heeft wel thuis van familie en ze is ook weer in eigen huis. De collecte is bestemd voor de eigen gemeente en voor het project Schuldhulpplaatje. Dan even het volgende. Als het goed is, komt er in deze dagen een zending uit Oekraïne aan die bij Jarek Kubatski wordt afgeleverd. De zending bevat geborduurde handwerk, kleedjes en tasjes. Ongeveer hetzelfde patroon wat daar nu op de tafel hangt. Het zijn kruisleertjes. De vrouwen uit Ladansi hebben de afgelopen periode heel veel van die kleedjes en tasjes gemaakt. Een voorbeeld is in het kernprincipe van de kruissteek, maar dit is nog een andere koek. Ik kan wel een kruissteekje maken, en als je dit bekijkt hoe deze kruissteekjes in elkaar zitten, dat is nog wel anders. Hè? De bedoeling is dat de voorwerpen verkocht worden en de opbrengst wordt geheel besteed aan de verbouwing en inrichting van het buurthuis in Ladansi. Met de kerstviering zullen de werkstukken uitgestald worden, zodat je ze kunnen wonderen en eventueel kunt kopen. Dan steken we nu de kaarsen aan en ik wens ze allen, ondanks weet je, willen toch een hele mooie dienst.
Goedemorgen. Ik geloof dat alle paraphernalia nu werkend aanwezig zijn. Het is derde advent alweer vandaag. Derde zondag van onze voorbereiding op het gedenken. Ik zeg het maar even helemaal officieel. Hoe ruim 2000 jaar geleden Jezus op de wereld kwam als een nieuw goddelijk begin. We ontsteken drie kaarsen, drie hele kleine lichtjes in het hele grote donker. En toch alweer drie. En zo groeit het nog even door, tot we over een dag of 13 alles in het volle licht hebben staan. Misschien goed om er een tekst voor morgen bij te geven. Uit 2 Korinten, hoofdstuk 4, vers 6. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Daar moesten we het maar mee doen. We zingen met elkaar, lied 434, de eerste drie versen. Ja, je hebt gelijk. Uiteraard heb je gelijk.
Binnen vrij, tot hem hier
Vrede, zei u allen. De wereld zei u vrede. Wij roepen God aan. Wie is God? Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die de verdrukten recht verschaft. En die de hongerigen brood geeft. Genade mogen wij vandaag ook horen. En vrede van God en onze Vader. En van Jezus Christus onze Heer, zij met ons allen. We zingen de andere twee versen van hetzelfde 435. Laten we samen bidden. Heer onze God, al zijn wij u misschien vaak kwijt, u kent ons tot in de diepte. U weet hoe wij soms ver zijn van u, dat we uw aanwezigheid niet wilden zien en niet van wilden weten, uitkijken naar bewijzen van uw macht, voorbijzien aan tekenen van uw liefde. Keer u om, Heer, naar ons toe, vragen we. Laat ons ervaren dat u ons zo nabij bent. En keer ons om naar u toe, zodat we niet blindelings doorgaan met de rug naar het licht, maar uw liefde beamen. Wij wachten op u, God, op uw komst, op uzelf, op uw licht dat verheldering brengt. Open onze oren voor uw woorden van hoop. Open onze ogen voor uw wegen van heil. En open onze harten voor het geheim van uw liefde. En open onze mond, dat wij uw heil niet verzwijgen en bij de naam noemen wat onheil is. God, van al die vrouwen en mannen voor ons, het zijn uw woorden en uw geestkracht die ons heil hebben gebracht. Kom dan met uw woord in ons leven, waar met uw geest door ons bestaan. Maak ons bescheiden, maar ook bewust van onze opdracht. Zodat wij, begenadigd door u, genadig zijn voor elkaar. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We zingen lied 461, Wij wachten op de koning. En dat is een lied wat we waarschijnlijk niet echt kennen. En daarom zal Hans Kelder dat duidelijk voorspelen. De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja, hoofdstuk 2, de eerste 5 versen. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties en oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten we leven in het licht van de Heer. Tot zover. We zingen lied 447. Het zal zijn in het laatste der dagen. Der Tijden. tweede lezing is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 24, de versen 32 tot en met 44. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken gaan uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. We zingen lied 444, Nu daagt het in het oosten. Derde zondag van de advent. Het is een beetje raar, het is eigenlijk onze enige echte adventsdienst dit jaar. Omdat we om de twee weken bij elkaar komen en omdat er rond de vorige dienst nogal wat geïmproviseerd moest worden. Niet waar? Onze dienst dus in de adventstijd, in de voorbereidingsperiode op het grote feest van Kerstmis. Advent. Aankomst, nadering. Ik heb het maar even opgezocht in het Latijnse woordenboek. Nog even. Van het werkwoord advenire, dat ten deel vals betekent, kan betekenen. En verwant daaraan is adventare, in aantocht zijn. Zegt mijn boek dus. En in dat teken van deze weken, het teken van Kerstmis, staat dat allemaal. We zijn op weg daarheen. Op weg om de geboorte toen, zoveel duizend jaar geleden alweer, te gedenken. We maken het zichtbaar in onze diensten, in ons midden. We branden alweer 3 kaarsen. En als we weer samenkomen, is het zover Kerstmis en dan zullen ze allemaal branden. 2 weken geleden zijn we ook een nieuw jaar binnengegaan. Dat is voor ons altijd een beetje raar, want ja, dat doe je toch op 1 januari. Maar in de kerk is het niet zo, hè? Dan begint het nieuwe jaar op Advent. Eerste Adventszondag. Maar net als bij ons nieuwjaar in het kalenderjaar niet losstaat van die voorafgaande decembermaand, zo staan we ook in het kerkelijk jaar niet los van wat daarvoor is gebeurd. Advent, kun je zeggen, is een lijn die eigenlijk staat van verleden, wat voor ons ligt, via nu naar toekomst. Het is misschien een rare vergelijking, maar het heeft iets van, laten we zeggen, aan het verkeer deelnemen. En vooral in de auto merk je dat. Want je kijkt naar voren, niet waar? Je bent gericht op het doel waarheen je op weg bent en daarop stem je af wat je nu doet. Maar je moet ook om je heen blijven kijken naar wat je precies bent en wat anderen om je heen doen. En je gebruikt de spiegels om ook nog achteruit te kunnen kijken. Verleden, heden en toekomst. En deze weken kijken we eigenlijk terug, ten eerste op de afgelopen weken die hiervoor gezeten hebben. En we kijken naar binnen, in de spiegel. Hier, nu, wat we doen, waar we zijn, in deze bijzondere tijd, rare tijd, want zo, nou ja, ik ben nu 75, maar ik heb nog nooit zo'n adventsperiode op weg naar Kerstmis meegemaakt eigenlijk, zoals vorig jaar niet. En je gebruikt dus ook, we kijken ook een beetje om, hoe lang we ook al meedoen, maar ja, het is eigenlijk nu die omschakeling van terugkijken nu langs naar verder. Nieuw Kerstmis. En er zit ook iets in van een, je zou je kunnen zeggen, een korte golf en een lange golf. De korte golf van het jaar met al die gebeurtenissen. De jaarlijkse cyclus, hè, dat kerkelijke jaar dus. Maar eigenlijk staat dat vooral op een hele lange golf, een hele lange termijn. Wat bedoelen we nou? Ja, de geboorte van Jezus ligt natuurlijk heel ver achter ons verleden. Maar we leven nog altijd uit de verwachting. Het zit nog steeds in dat spanningsveld van toen ja, maar nu ook, maar het moet nog komen. Een belofte van toekomst. Hoop op een andere werkelijkheid. En dat is ook de lijn die je in die 4 evangelieën overal tegenkomt. Van Kerstmis via Pasen en Hemelvaart naar Pinksteren. En dan nog steeds in afwachting, onderweg. Hij, Jezus, is hier gekomen op aarde, onder ons. Heeft hier geleefd, heeft hier getuigd van met zijn leven, met woorden, sprekende, met daden, doende. Hij is schijnbaar onderdoor gegaan, door deze wereld doodgemaakt. En toch bleek op Pasen dat het anders was. En hij is weer van de aarde verdwenen, dat is het bekende verhaal in onze achteruitkijkspiegels. Maar 2 beloften bleven achter. De belofte van een geest, een trooster die bij ons, bij zijn volgelingen zou zijn. En een belofte van, en ooit zal het anders worden, terugkomst. Vernieuwde aarde, koninkrijk met de hoofdletter. En als we ons dus nu in dat heden voorbereiden op Kerstmis, op de komst van Jezus, is het logisch dat het alles ook met het eindpunt te maken te hebben, met een terugkomen. Als het ware dat hele verhaal rond wordt. In die woorden die we vandaag hoorden uit het evangelie naar Matthäus, gaat het over dat wederkomen. En het is eigenlijk opvallend. Misschien is het wel een bewuste keuze om niet de nadruk te leggen op dat kindje wat met Kerstmis dan gevierd wordt, dat het geboren is. Maar direct al op de jongvolwassen mens. Want het gaat om het doen en het handelen en het praten en het zeggen. Misschien om wel meer de nadruk te leggen, zou je kunnen zeggen, op Christus, de naam waarmee zijn betekenis wordt aangeduid, dan op Jezus, de naam van de mens. En we hebben dus eigenlijk ook hier die lijn van verleden via nu naar toekomst in het oog. In het stuk dat we hebben gelezen probeert Matthäus aan te geven hoe dat komen van Christus, die wederkomst, zal zijn. En dat is niet zo makkelijk te beschrijven. Ook in het stuk wat voor de tekst van vandaag staat, gaat het daarover en aansluitend gaat het nog verder. En daar staan ook voor ons bekendere stukken van het evangelie, makkelijker stukken misschien ook wel, hoewel, de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, de gelijkenis van de talenten. Op die verschillende plaatsen, op die verschillende manieren, wordt steeds een beetje benaderd van ja, hoe zal het nou zijn, hoe moeten we het begrijpen? En er komen een paar dingen gelijktijdig uit. Je mag er op rekenen, wordt gezegd. Die wederkomst zal er zijn. Koninkrijk zal komen. En het zal er plotseling zijn, opeens. Het is niet duidelijk van tevoren te voorspellen. En zorg dus dat je er klaar voor bent. En dan komen de analogieën, komen de beelden om duidelijk te maken hoe dat bedoeld is. Zo zegt de tekst van vandaag, was het ook in de tijd van Noach. De tijd voor de grote vloed, nietwaar? Alles normaal. Niks aan de hand. Alleen Noach had de aanzegging gehad. En totdat de vloed opeens kwam, opeens, onaangekondigd, plotseling. En zoals bij twee mensen die op het veld bezig zijn, op de akker. Eén wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. Zoals ieder van die twee vrouwen die aan het malen zijn, één wordt meegenomen, één wordt achtergelaten. Zo, zegt Matthäus, zal ook de wederkomst opeens er zijn. Dus zorg dat je er klaar voor bent, voorbereid bent. Ja, en dat wordt dan geïllustreerd, en dat vinden wij moeilijk, met die forse beelden van die keuzes. Het zijn beelden die weerstand oproepen, absoluut. En dan heb ik het nog niet eens over het probleem dat die wederkomst nu al 2000 jaar er zo'n beetje uitblijft. Maar waar we denk ik vooral van schrikken is dat, ja, gaat dat aangenomen of achtergelaten worden dan zo schijnbaar willekeurig? De verdere voorbeelden die verdere uitleg geven, die geven ook wel wat verheldering. Die wakende huisheer, nietwaar, zorgvuldig, en de trouwe slaaf versus de brassende, dat is een ander verhaal. Het wordt wel duidelijk in welke kant het gaat. Je kunt er zelf wat aan doen, wees verstandig. En zo hebben wij in onze doopsgezinde geloofsopvatting dat toch altijd ook willen verstaan. Het deed er wel degelijk toe wat je zelf doet. En toch blijft die absolute scheiding voor ons moeilijk. Zeker in een tijd waarin we steeds om ons heen horen over de tweedeling in de samenleving. Mensen die aangenomen worden, mensen die achtergelaten worden, het is net zoiets. Het keiharde wat we om ons heen ervaren deze tijd. Goed tegenover kwaad, ook erg absoluut. Denk maar aan vrijheid van meningsuiting. Gaat dat voor alles? Lichamelijke integriteit, zo'n ding. Altijd, ongeacht de gevolgen voor anderen. Hoe ver mag de meerderheid gaan in het opleggen van zijn mening aan een minderheid? En hoe ver mag een minderheid gaan in het opleggen van gedrag van aan die andere kant? Het zijn allemaal dingen die voor de een onaantastbaar, zeg maar, nou, of je nou geloof noemt of leven noemt, het is eigenlijk hetzelfde, denk ik. En voor de ander als onaantastbaar bij menselijke omgang. Misschien, denk ik, helpt het als wij ons realiseren dat wij in deze tijden op een totaal andere manier denken als de Bijbel, op een heel andere manier redeneren. Wij, we beginnen altijd met het algemene. We maken een regel die voor iedereen geldt, een wet zeg maar, een regel die dus algemeen van toepassing is voor iedereen. En nou ja, de ophef die er deze laatste weken aan de gang is over vaccinatieplicht of over 2G... Dat zijn hele mooie voorbeelden. En we beginnen die regel dan toe te passen, beginnen hem uit te werken. En dan krijg je, is die echt voor iedereen of zijn er uitzonderingen? Dan gaat het over bepaalde groepen van mensen en tenslotte zelfs misschien wel over individuen. En dat alles moet sluiten. Onze denkwijze is, je begint met het algemene en je gaat langzamerhand naar het bijzondere. Maar de Bijbel denkt eigenlijk precies andersom. Volg het verhaal maar. Eerst heb je Abraham. Ik laat de oerverhalen maar even liggen. Eerst heb je Abraham, één mens. En pas dan komt die hele stam. Stamboom, stam Israël, één volk. En weer één volk en dan pas alle volken. De Bijbel denkt precies andersom. En om die denkwijze te volgen, zullen wij hier ook moeten leren omdenken. Ik wil een poging doen. Het Matthäusdeel wat we vandaag hebben gehoord, staat in de zogenaamde reden over de laatste dingen, zo worden die hoofdstukken wel genoemd, die Jezus houdt tegen zijn leerlingen, let wel. Niet algemeen bedoeld dus, maar op de Bijbelse manier. Eerst het bijzondere en daarna gaan we naar de bredere categorie. Het gaat niet over alle mensen dus, het gaat over de mensen die bij leven Jezus antwoord hebben gegeven, die met hem mee zijn gegaan. En tegen die mensen zegt Jezus die woorden over waakzaamheid. Het gaat dus over mensen met kennis, mensen die gewaarschuwd worden om te zijn voorbereid. Die worden aangesproken. Aangesproken op hun weten en dus ook de mogelijkheid hebben dat ze kunnen voorbereiden. Over die anderen geen woord, het gaat er gewoon niet over. Het is niet de goeden, en neem me niet kwalijk, maar we zijn eigenlijk altijd geneigd te denken dat zijn wij dus. Tenminste, ik heb er wel eens last van. Het gaat niet over de goeden, bijna onmiskenbaar denken we dat wij dus ermee, of heeft u daar geen last van? Het zijn niet de goeden tegenover de slechte, nee, het gaat om de leerlingen die worden aangespoord om trouw en voorbereid te blijven. Ja, en daar mogen wij ons inderdaad wel onder scharen, denk ik, als mensen die al in ons leven antwoord hebben gegeven. Wij mogen ons daaronder scharen en ons wordt ook, aan de andere kant, uitzicht gegeven op die andere wereld. Want daar gaat het volgens mij werkelijk over. Over het uitzicht op een andere wereld. Op de wereld en het leven daarin. We moeten niet die zware en donkere tonen van dat uitverkiezen, noem het zomaar, sterker laten klinken dan de lichte en de heldere. Laten we vasthouden dat het een boodschap is van hoop en een boodschap van verwachting. Die blijft centraal. Het is een visioen voor een vreedzame wereld. Het is, en ik bedoel dat niet schertsend, maar het is toch een beetje Sinterklaas. Het is ook het onmogelijke dat gelijk waar wordt gemaakt. En dat is interessant. En natuurlijk geeft het ons onmiddellijk een hoeveelheid vragen over hoe die toekomst er dan uitziet. Zeker in dit coronajaar. We zouden meer details willen hebben, maar die staan er niet bij vermeld. We kunnen hoogstens kijken op andere plaatsen, naar zulke beelden, naar zulke visioenen. En dan vinden we teksten zoals we vandaag ook hebben gehoord uit Jesaja 2. Dat beroemde beeld van de zwaarden en de ploegscharen. Maar het blijft ook ver weg. En toch moet je zeggen, dat visioen, dat toekomstbeeld, wordt in die teksten wel nader omschreven. Er komen contouren aan. Maar het houdt ook niet van, nou ja, mooi, maar niet van hier. Want dat staat natuurlijk veel, heel ver af van die realiteit die we nu beleven. En heel veel van de menselijkerwijs te verwachten realiteit. Dat komt als we die beelden letterlijk gaan nemen, ja, dan worden ze ook op zich al een probleem. Maar moeten we dat wel doen, kun je je afvragen. Kunnen we dit soort beelden niet op een andere manier verstaan? En het is misschien heel gek, maar er kwamen oude herinneringen bij mij op, uit een hele andere hoek. En ik moest denken aan mijn middelbare schooltijd, bij de wiskundeles notabene. Wij werden er uit en te na op getraind om bepaalde sommen op te lossen. De beroemde twee vergelijkingen met de twee onbekenden. Wie heeft er herinneringen aan? Niemand? Oh, geen prettig hoor ik al. Met de even beroemde X en Y meestal, weet u wel. Maar die kon er ook andere dingen voor opschrijven. Maar je krijgt massa's opgaven, zoiets als x min y is 8 en 2x plus 3y is 26. En bereken x en y. Twee regels, op zich los van elkaar niet op te lossen, maar samen in verbinding met elkaar wel. Je moest de ene uitdrukking bij de andere invullen. Ik zal het niet verder uitwerken. Wie het wil horen, kan het bij de koffie van me krijgen. Ik hoop dus dat als u er geen ervaring mee heeft, dat u dan van mij wil aannemen dat je uitkomt op x is 10 en y is 2. Maar Nu gaan we weer gauw weg bij die cijfertjes. Het ging mij om de methode. En ik denk dat die hier ons ook wel wat zicht kan geven. Als je één tekst, hè, die op zichzelf wel een bepaalde verband geeft, maar geen duidelijkheid geeft, als je die nou eens invult bij een tweede, zou dat dan wel iets opleveren? Zullen we het eens proberen bij die woorden van Jesaja? Als we die nou eens, die zwaarden en die ploegscharen, als we die nu eens gewoon beschouwen als een beweging in de richting van vrede. Voor iedereen, voor alles. Een beweging in de richting van vrede. Niet als een exacte beschrijving hoe het zal worden, maar zeg maar als een soort ruwe schets. Een beweging in de richting van vrede. En als je dat nu eens bij dat Matthäusverhaal invult, bij die beelden van scheiding en aanneming en achterlating, die oproep tot waakzaamheid. Werken in de richting van vrede. In de richting van het koninkrijk krijgen we dan. Wees er klaar voor als het komt, dat hoort erbij. Hoe doe je dat? Door vanzelf in de goede richting te werken. En zo horen we een centrale tekst uit het evangelie terug. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Het zijn woorden voor de volgelingen van Jezus, terwijl zij wachten op de beloofde toekomst. Advent is het, onze voorbereiding op de komst van Jezus, toen en straks. Hoe dat laatste zal zijn, dat kunnen we laten rusten. Al kunnen we visioenen hebben, ideeën hebben, over hoe het er misschien wellicht uit zal zien. Maar die kunnen niet meer zijn dan, nou noem het maar een denkhulp, een inleefhulp. Want de belofte, de hoop zelf, staat centraal. En intussen, dan zijn we weer terug bij dat verleden, heden, toekomst. Intussen in het heden bepaalt die verwachting onze koers en beheerst die dat vertrouwen. Het gaat om dat we doen wat mensen opbouwt. Het gaat erom dat we doen wat de gemeenschap opbouwt. Voorbereid zijn op de toekomst is volgens mij in die zin aan de orde. Mensen, relaties, gemeenschap opbouwen. Het komt allemaal voort uit ervaringen van heel lang geleden, van het jaar nul, van die Jezus, van dat kind toen geboren. Vol verwachting zijn we. En laat het voor ons zijn als voor die leerlingen toen. Toen ze nog geen besef hadden van wat er stond te gebeuren. Laten we ook maar een beetje klein worden vandaag, echte leerlingen. Openstellen en mee laten nemen. Ons openstellen en mee laten nemen. Niet beheerst door de waan van de dag in de eerste helft van december 2021. Hoezeer die pandemie ons ook in de greep heeft. Vandaag staan we eigenlijk stil bij het echte grote. Dat staat voorop en daarom gaat het. De belofte vooraan. De belofte die ons wordt aangezegd. Er gaat vast wat bijzonders gebeuren. Realiseren wij ons in deze weken weer, wachtend op de komst van de Meester zelf. Amen.
Dankjewel, Hans.
Ik stel voor vanwege de temperatuur dat we de open tijd maar bij de koffie doen dadelijk. Dan gaan wij nu, zullen wij nu samen bidden. Heer, we bidden u om kracht en moed voor onszelf. Om inzicht en wijsheid. Om onderscheidings- en uithoudingsvermogen. Om te blijven leven uit het wonder, de belofte, de gave. En om actief te blijven en alert, zelf meewerkend aan het vorm en gestalte geven daarvan. God, we bidden u voor al die slachtoffers van het dagelijkse leven. Mensen lijdend onder uitbuiting, uitsluiting, van klein tot groot. Levend in een vicieuze cirkel van achteruitgang en uitzichtloosheid. Maar net zo goed de mensen in de zuidelijke helft, waar we dat altijd vooral aan denken van deze wereld. Maar net zo goed hier, al die mensen gemarginaliseerd, uitgerangeerd, afgeschreven. Mensen met tekorten, die te veel risico opleveren, die te onzeker zijn. We bidden u, God, voor al die mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, voor dreiging en uitzichtloosheid, dat ze een nieuwe veilige plek vinden om te wonen. Het zij tijdelijk, totdat ze terug naar huis kunnen. Het zij blijvend als een nieuw bestaan onder uw zon. En dat we in hen de medemens blijven herkennen. Net zo mens als wij. In dat opzicht mens van u in één en dezelfde status. En dat onder andere omstandigheden wij in hun plaats hadden kunnen zijn. God, we bidden u voor al die mensen die tobben, lichamelijk, geestelijk of sociaal, die zich aangevallen weten of voelen, bedreigd door ziekte of door de omgeving, die verteerd worden door verdriet of pijn. Blijf bij hen, Heer, laat ze niet in de steek. Geef ze kracht en moed om vol te houden en er door te komen. En geef ons de moed om ons deel daaraan zelf of in richting van anderen om dat aan te kunnen. God, we bidden u in stilte voor wat we vandaag voor onszelf op deze dag bij u willen brengen. Voor mensen en toestanden in de wereld en onze eigen betrokkenheid daarbij in stilte. En we bidden u samen, Heer, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 433. Daar komt tot ons.
Kom tot ons, de Heer.
Eeuwige God, nu wij deze plaats van dienst en van gemeenschap weer gaan verlaten, gaan we van hier in het vertrouwen dat u ons niet alleen laat. Laat ons gaan met een loflied in het hart, met de vrede van Christus in ons leven, onder de hoede van uw geest en in de zekerheid van uw aanwezigheid. Laten we gaan, omgeven en gedragen door zijn zegen die we voor en over elkaar vragen. De Heer zegen en behoede ons. De Heer doe zijn aanschijn over ons lichten en geven ons vrede. De Heer zal onze uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Samen beamen we het met de woorden van lied 425. Van onze dienst doven we de kaarsen, maar we nemen het licht van Christus met ons mee, de nieuwe weken.